VPRO.
Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 2:30 hoort u deel 3 van onze podcast Rewind. Iedere aflevering zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de dance. Vandaag gaat het over de Amsterdamse Roxy en de noodlottige dag dat deze legendarische club afbrandde. En komend uur zit naast mij, dus tot 1:30, Gwendolyn Mazin. Ze is een topvioliste met een internationale carrière. Begonnen als wonderkind met optredens vanaf haar 12e. Gwendolyn Mazin doseert aan een conservatorium in Genève, is artistiek leider van een kamermuziekfestival, promoveerde ondertussen ook nog in de muziekpedagogie, ontwikkelde een studiemethode voor jonge violisten en ondervond door schade en schande hoe belangrijk het is om een goede fysieke houding te hebben en hoe bevrijdend dat kan zijn voor de geest. Ook voor wie niet viool speelt trouwens. Daarover vertelt ze graag en dat inzicht is onderdeel geworden van al haar werk. En oh ja, het goede nieuws voor ons luisteraars. Viool spelen is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Het is geen mysterie, volgens Mazin. Er is dus hoop. Welkom, Gwendolyn. We hebben geluk, begrijp ik, dat we je hebben kunnen strikken voor een interview, want je bent net geland.
Precies, ja.
Van Schiphol.
Ja.
En je bent even in Nederland. Hoe lang?
Ik ben tot en met zondagmiddag hier. Ja.
Okay.
Ik ben net geland en het is mijn lievelingstijd van de dag, dus het komt eigenlijk goed uit.
Dat horen we eigenlijk heel zelden.
Oh, ja. Okay.
En je koffer staat inderdaad op de gang.
Ja.
Je bent voor een paar dagen hier, want je gaat optreden, concert geven met je eigen ensemble.
Precies.
Origin. En ik las dat je zei, ja, mijn eigen strijkersensemble, dat reflecteert ook heel goed mijn eigen leven. Want het is zo internationaal.
Ja, dus dat is het ene ervan, is dat het internationaal is. Het andere is dat in het kern is het ensemble opgemaakt, een deel gemaakt van leerlingen van mij. Zo is het begonnen. Mensen die bij mij in Genève hebben gestudeerd of nog steeds studeren, spelen mee. En het idee is uitgegroeid dat wanneer we op tournee zijn in verschillende landen binnen Europa, andere jong talenten erbij komen of vrienden van mijn eigen leerlingen.
Mm-hmm.
Of in het geval van hier in Nederland, mensen die werden aanbevolen van het conservatorium in Amsterdam en Den Haag. En dan repeteren we dagenlang, wekenlang soms. Voordat we echt dan op stap gaan samen.
En het zegt ook iets over jouw eigen leven, want je bent weliswaar in Nederland geboren, maar niet lang gebleven. Je hebt een Nederlandse vader, een Hongaarse moeder, en jullie vertrokken naar Zuid-Afrika en zijn later naar Dublin geëmigreerd.
Zo is dat, ja. Ik was hier.
En nog een keer, want jij bent ook nog naar Zwitserland toen geëmigreerd.
Precies, ja. Ja, ik was hier geboren in Amsterdam. En op mijn 5e gingen we naar Kaapstad, naar Zuid-Afrika. Mijn vader is gedeeltelijk na de Wereldoorlog in Johannesburg opgegroeid. Dus Kaapstad voor hem was niet een helemaal onbekende weg. Voor de familie wel. Ja. Dat was heel even wennen. En daar heb ik Engels geleerd, dat moest wel. Maar het leuke ervan om als Nederlandse naar Kaapstad te gaan of naar Zuid-Afrika is dat als je heel jong bent, kun je heel snel door de Afrikaanse taal Engels leren. Afrikaans is heel vlak bij Nederlands.
Mm-hmm.
Dus ik heb tamelijk snel Engels geleerd. En op mijn 10e zijn we terug via Hongarije naar Europa. En toen in Dublin geland, waar mijn ouders nog steeds wonen en leven. Daar een strijkersschool hebben opgebouwd. En ik ben na mijn schooltijd op mijn 18e naar Zwitserland vertrokken. Sindsdien ook in andere landen geweest en geleefd. Maar ik woon af en op in Zwitserland sinds die tijd. Ja.
Dus hoeveel talen spreek je dan? Ik zat net even uit te rekenen. Hongaars neem ik aan?
Hongaars? Nou ja, alles slecht allereerst.
Nou.
Geen enkele taal vloeiend. Ik moet altijd nadenken. Hongaars van mijn moeder. Nederlands van mijn vader heeft me ook echt geleerd. Ik heb Jip en Janneke en Suske en Wiske gelezen.
Kijk, classics.
En, classics. En ken ze bijna uit mijn hoofd. Maar hij heeft echt moeite gemaakt om mij in de Nederlandse taal ook schriftelijk bij te brengen. Afrikaans begrijp ik nog steeds, maar spreek ik nauwelijks. Mijn vader spreekt het nog steeds vloeiend. Engels. Ik heb Duits geleerd in Zwitserland.
Ja, en wat voor taal geef je les in Genève?
Frans. Of Duits of Engels, het hangt van de leerling af, wat ze willen.
Ja.
Frans is de officiële taal in Genève. Maar in Zwitserland heersen altijd meestal, ja, niet altijd, maar meestal twee talen. Of Frans en Duits, mm-hmm. of Frans en Italiaans.
Nou, ik tel al 5 of 6 talen.
Ja, maar zoals ik zeg, niks vloeiend, jammer genoeg.
Nee, oké, maar hoe denkt iemand die zoveel talen spreekt? Welke taal denk je?
Nou ja, allereerst niet, hè. dat is een hele goede vraag. Ik moet echt heel vaak naar woorden zoeken, ook in het Engels. Alhoewel Engels waarschijnlijk mijn sterkste taal is.
Ja.
Omdat ik daar mijn scholingen heb gemaakt. En nog heel erg veel naar Engels grijp. Omdat als je zoveel onderweg bent en dan kom je in landen waar je de taal niet praat, dan gaan mensen heel snel over naar Engels. Maar mijn Engels is dus niet meer goed, of zo goed als het was. Omdat als je heel vaak met mensen praat waar Engels niet een moedertaal of eerste mm-hmm. taal is, dan begin je zelf ook fouten te maken.
Ja. Dus je bent nu eigenlijk de hele tijd aan het vertalen in je hoofd?
Ik ben nu, omdat ik nu net ben geland en ik was nog niet in de Albert Heijn, ik heb nog niet gesproken met vrienden, ik was nog niet op de telefoon. Ik ben nu aan het zoeken. Ik probeer nu geen Duits in plaats van het Nederlands te praten. Ik hoor al in mijn eigen stem dat ik moeilijkheden heb met het E.
Ik vind dat het heel goed gaat.
Ja, goed. Nou, goed.
En, die internationale familie van jou was ook een hele, of is ook een hele muzikale familie.
Ja.
Je groeide op in een gezin waar een kind dat de viool ambieert, nou ja, niet beter geboren kan worden.
Ja.
Want je beide ouders speelden viool.
Beide zijn violisten en altviolisten. Ik ben 4e generatie muzikant. Dus van de kant van mijn moeder, zij is altviolist en violiste. Haar moeder was pianist, haar moeder was pianiste. En ik ben eigenlijk begonnen toen ik 10 jaar oud was met piano.
Hoe oud was je toen?
3.
3?
Ja. Omdat ik
ontzettend jong.
Ja, in die tijd was het zeker erg jong. Het is nu vandaag de dag weer mode om heel erg jong daarmee te starten. Maar
nou, niet in elk gezin, kan ik je vertellen.
Ja, oké. Okay. Daar heb je zeker gelijk.
Maar was er echt een soort lessituatie? Of liep jij langs de piano en speelde boer er het licht en vis in het water? Of ging je echt zitten en werd je onderwezen?
Een beetje van beide. Ik herinner me dat ik mijn grootmoeder woonabels. Ik wou echt zo zijn als zij. Ik vond het prachtig om haar te horen spelen. Ik houde van de muziek. En ik begon met improvisatie en een beetje wat te doen. Ik heb haar houding gezien. En ik heb het gewoon nagemaakt. En toen begon ik onderwijs te krijgen van haar en van anderen. Maar ik merkte dat piano niet zo mijn instrument was. Ik kon er niet mee bewegen. Ik zat erbij vast. Mm. Ik vond het erg moeilijk om principieel te werken. Want iedereen zei, ja, je rechterhand moet harder zijn als je linkerhand. En toen dacht ik al, ja, maar hoezo moet dat nou?
En, is dat zo'n verschil tussen piano en viool? Is viool veel vrijer?
Waarschijnlijk niet. Maar met de piano leer je heel snel. Of tenminste, dat wil zeggen, je kan gaan zitten en je raakt een toon aan, een toets aan en het klinkt.
Mm-hmm.
En van dat punt af kan je op zich, als je goed gehoor hebt, eigenlijk al helemaal die hele, dat hele instantie van muziek leren lezen, overslaan, als je wilt. Op de viool is dat erg veel moeilijker. Je kan wel proberen om zonder muziek te lezen viool te spelen, maar het is allemaal zo ontzettend moeilijk sowieso, dat je beter onderweg bent om gelijk alles samen te leren. En dus zijn de principes op zich minder, omdat je zoveel leert tegelijkertijd, dat je niet eens bewust bent van het feit dat je eigenlijk iets naar regels leert.
Mm-hmm.
Ik heb het eerst later beseft. Ja.
En wat was dat voor jeugd toen je eenmaal die viool had ontdekt? Switchte van piano naar viool?
Nou, ik speel nog steeds heel graag piano. En ik heb nog steeds hetzelfde probleem dat mijn linkerhand harder speelt als mijn rechterhand. dat komt ook een beetje van de viool spelen, want links ben je bezig en rechts is die strijkstok. Maar het was in die opzicht bevrijend. Ik kon mijn instrument meenemen. En ik hoorde natuurlijk hoe mijn ouders zelf hebben gestudeerd de hele dag. Dus ik was er heel erg vlakbij. En ik vond het altijd heel erg leuk om op te treden. Dat was altijd mijn ding, om voor mensen voor te spelen of met mensen samen te spelen. Studeren was minder grappig. dat moest ik leren liefhebben. Maar ik geloof dat het voor heel veel kinderen zo is. En één keer dat ik op het podium ben gestaan. Ik was 5 en ik was toen een leerling van Koos Verwijzenbeek.
Ja, is een beroemde Nederlandse vioolpedagoge.
Precies, woont trouwens in Hilversum.
Oké.
En ik heb ook bij haar hier geleerd toen we nog hier hebben gewoond. En ik heb er heel erg mooie herinneringen aan. En ik weet nog in die tijd dat mijn moeder die idee had om een soort exchange concert te doen tussen Koosje's leerlingen en in Budapest het Liszt Ferenc muziekschool. En inderdaad ging de hele klas van Koosje in die tijd geloof ik, Annabeth Webb erbij. Dat is iemand die vandaag de dag in het Concertgebouw orkest speelt. Janine Jansen was erbij. Quirine Viersen was erbij. Is een celliste. Hele bekende. Iedereen ging naar Budapest en heeft daar gespeeld.
En hoe oud waren jullie toen?
Ik was 5. Ik weet niet hoe oud de anderen.
Een eerste uitwisselingsconcert op je 5e. Ja. Ja.
En daar is het orkest van Koosje, dat heette Fancy Fiddlers, is daar voor het eerst ontstaan. En ik was dat vergeten. Maar Koosje niet. En Koosje heeft dat, dat heb ik van een vriendin gehoord, heeft dat nog een keer verteld. Ongeveer een jaar geleden minder dan een jaar geleden, toen het orkest van haar hier in Nederland speelde. Hmm. Dus alles een soort cirkel. Ja.
En wat ervoer je daar? Wat ervaarde je in Budapest met dat optreden toen je 5 was?
Ik herinnerde me wel aan. Ik herinner me aan die hele mooie zaal. En ik herinner me eraan dat ik het ongelooflijk fijn vond om ergens in de stilte geluid te maken, energie te geven en energie te kunnen opnemen zonder een specifiek energie van één iemand te voelen, maar een soort groep energie. En voor mij is tot en met vandaag de dag hetzelfde. Voor mij is elk optreden echt een soort uitwisseling van energie. En het geeft me heel erg veel en ik geef dan ook heel erg graag veel.
En je bedoelt de energie die terug uit de zaal komt?
Ja.
En die jij geeft via je viool?
Ja. Dat wil zeggen, ik geef niet en ik ontvang niet. Het gebeurt tegelijkertijd. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat ik op het podium kom en zeg, oké, nu ga ik hem een beetje energie geven. 1%, dan geven jullie mij 1% terug. Zo loopt dat niet. En soms is het moeilijk. Soms geef ik veel en er komt niks terug. Dat kan gebeuren. En soms kom ik ergens en ik verwacht er niet veel van en heb plotseling een volle lading aan enthousiasme. En dat geeft ongelooflijk veel energie aan mij. Maar ik heb dat gemerkt dat in de laatste jaren ben ik heel zelden zenuwachtig als ik op het podium ga. En dat is omdat ik echt overgegaan in mijn hoofd. Ik ben overgegaan in de realisatie dat muziek zoveel groter is als wij mensen. Mm-hmm. Het is echt een gebeurtenis. Het is zo abstract, tegelijkertijd zo emotioneel, dat eigenlijk kan je alleen opengaan daarin. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
Dus dan zeg je eigenlijk, ja, muziek is zo groot. Wie die uitwisseling doet, of door wie die uitwisseling plaatsvindt, doet er eigenlijk niet zoveel toe, want muziek is toch groter.
Eigenlijk, ja. Ja. Je kan natuurlijk zeggen als publicum, als iemand die in de zaal zit en luistert, kan je dat.
Publiek?
Publiek, ja. Sorry, ja, dank je. Kan je natuurlijk zeggen, ja, ik hou meer van de stem van deze persoon als de stem van die persoon. Mm-hmm. Of je kan zeggen, ik hou meer van dit stuk als van dat stuk. Maar de sympathie voor iemand, dat wil zeggen voor een muzikant, komt door die uitstraling. En die uitstraling is misschien een deel van hun persoonlijkheid of een deel van de persoonlijkheid van de luisteraar. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het eigenlijk om dat moment. En om die muziek in die moment. En daarom is voor mij ook, en voor heel veel muzikanten of voor heel veel kunstenaars, hun kunstvorm een soort meditatie. Want in dat moment ben je echt in het moment. Je kan nergens anders zijn met je hoofd als je het eigenlijk wilt doen. Dus als je actrice bent, kan je niet, als de camera op jouw gezicht is, kan je niet plotseling denken, oh, heb ik de afwas nog wel gedaan? Weet je, dat kan niet. Er is geen tijd voor. En voor mij is dat een soort zen-moment. En zodra dat ik begrepen heb dat het niet over mij gaat en dat het helemaal niet belangrijk is hoe ik eruit zie, wat ik aan heb, hoe ik me op zich voel, goed of slecht, heb ik gerealiseerd hoe ongelooflijk mooi en speciaal het is om dit vak te mogen doen.
Het is eigenlijk een hele relativerende gedachte.
Ja, misschien. Ja.
Ja, het is. Ja. Goeie tip misschien voor mensen die luisteren. En, nou ja, daar last van hebben. Toen je in Dublin woonde als familie, toen startten je ouders daar een strijkerschool, een muziekschool.
Ja.
Jij vloog iedere maand op je 10e al terug naar Amsterdam, ja, om les te krijgen bij Herman Krebbers.
Ja.
De beroemde Nederlandse violist die vorig jaar overleden is.
Ja.
Wat was zo goed aan hem of zo fijn bij hem dat je iedere maand in het vliegtuig stapte? Als kind.
Ja. In het begin ging mijn vader mee, omdat het ik was wel erg jong. En ik herkende zijn naam. Ik had al opnames gehoord van hem. En die blijven tot en met vandaag mij begeleiden. Als ik Brahms les geef, hoor ik zijn stem. En ik zie hem voor me zitten. En ik ken zijn vingerzettingen uit mijn hoofd. Of Beethoven. Ja, dat zijn gewoon stukken die voor mij nog steeds heel snel in verbinding zijn met hem. Het was een ongelooflijk mens voor mij. Het is ook een van de leraren met die ik mocht studeren die echt recht toe, recht aan was. Hij was een heel eerlijke mens. Hij was heel eerlijk met mij. Hij was heel direct met mij. Hmm. Maar op een hele lieve manier. En alhoewel hij al in die tijd toen ik naar hem toe ging tamelijk oud was. En men zou kunnen zeggen, nou ja, als je 50 of 60 jaar oud bent, ben je echt geen kind meer. Hij kon heel goed een band maken met een kind. Ik was toch echt een kind. En de lessen waren heel lang, 4-5 uur. Omdat hij wist dat ik een hele lange weg was gekomen, 2,5 uur in de vliegtuig. En daarom, als ik dus nu naast jou zit, ja, om 12:30, is dat voor mij gezellig. Ja. Want toen ik een kind was en 6 uur 's morgens moest opstaan en dan om 12 uur al les kreeg, dat was heel iets anders.
Maar hoe houdt een kind 4 uur les achter elkaar vol?
Nou, hoe houdt de docent het vol, vraag ik me vandaag de dag.
Ja. Ook?
Ja. 2 uur les en dan zijn vrouw Ans bracht soms een sandwich of een kop thee of een chocolaatje. En dan door. En soms als ik een tweelingles kreeg op de Van Baarlestraat, het oude conservatorium, mocht ik luisteren naar zijn leerlingen. En hij heeft echt heel bekende leerlingen gehad. Bijvoorbeeld Frank-Peter Zimmerman. En die mensen vlogen toen nog steeds voorbij. Dat waren al grote namen. En ik mocht daar zitten en luisteren. Ik was helemaal onder de indruk. En werd dan heel zenuwachtig. En toen ik dan zelf weer les kreeg, was meneer Krebbers altijd iemand die heel erg ontspannend was. Heel veel geduld. En een fotografisch geheugen.
Ja.
Hij kon alles spelen. Vanuit welke maat dan ook, maakte niets uit. Heeft nooit muziek nodig gehad. Kon alle vingerzettingen opschrijven als dat was gewild. Kon alles spelen. Heeft nooit een kwaad woord aan mij verteld. Heeft mij heel veel geleerd over hoe je met mensen lief, echt lief of met een goed hart kan omgaan. En dat is niet zo vanzelfsprekend in de klassieke muziekwereld.
Oké, want ik las dat je ook over hem zei. Ja, hij heeft me niet alleen techniek en goed muziek leren studeren, maar ook aan character building gedaan.
Ja.
Hij heeft me laten leren of laten inzien dat muzici moeten karakters zijn.
Ja, zeker.
En wat bedoelde hij daarmee?
Alles mogelijk. Ik heb bij hem geleerd bijvoorbeeld. Eén ding waarover hij tamelijk kwaad kon worden, was als hij hoorde dat zijn leerlingen, dat waren, zoals ik zei, toen al echt allemaal prijswinnaars, bekende namen, grote mensen. Ik was bij verre een van de jongste in die tijd. Hij werd kwaad of boos met hen als ze kapsones begonnen te krijgen. Als ze een beetje een soort diva begonnen te zijn. Dat vond hij niet in orde, dat vond hij niet oké. Hij vond dat een muzikant zeker een gezond ego mag hebben, maar dat ze bescheiden moesten zijn. En niet fake bescheiden, echt bescheiden. Zoals David Oistrakh bijvoorbeeld. Dat was ook een ongelooflijk bescheiden mens. En iemand die mijn vader ook kende, met wie mijn vader heeft gewerkt. Hij is in Amsterdam gestorven in die tijd dat hij Nederlands Viool heeft gedirigeerd. In de tijd dat mijn vader daar concertmeester was.
Nederlands Filharmonisch Orkest.
Ja, dat is nu het Nederlands Filharmonisch Orkest. Was toen het Amsterdam Viool.
Radio Filharmonisch?
Nee, Amsterdam Viool heette het toen. Of, ik geloof dat het een fusie was. Ja. Het Amsterdam Viool en wat jij zei.
De radio.
Ja, precies.
Ja.
En dat is gefusioneerd, ik weet niet hoe lang geleden, en dat werd toen het Netfo.
Oké.
En Ik heb dat geleerd.
Was er een risico dat jij een diva was geworden als Herman Krebbers jou daar niet voor had behoed?
Geen idee. Nee. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat. Voor hem was Dima iemand die capsules had en niet bescheiden was.
Ja, karakter in de muziek. Dat was een belangrijke les.
Dat was voor hem.
Voor hem. Ja. Je was dus eigenlijk al heel jong zo serieus met muziek bezig. Je trad al op. Je was zelfs op je 11e in een hele populaire televisieshow in Ierland te zien. En dat was een beetje je doorbraak daar.
Ja.
Wat gebeurde er in die? Je was uitgenodigd als talent, als wonderkind. Ja. Wat gebeurde er daarna?
Daarna begon allereerst een soort worsteling met mijn identiteit. Ik ben Nederlands en trad toen op als Nederlandse violiste, maar ik woonde al in Dublin. En dus daarna begon een soort trekken aan: is ze nou Iers of is ze Nederlands of is ze dan toch eigenlijk Hongaars? En dat was heel lang ook een soort een strijd in mezelf. Mm-hmm. Een soort zoeken naar de identiteit. Daarom heet ook een van mijn, of meer, onder meer heet een van mijn albums Origin. Want ik was op zoek naar: wat betekent Origin? Wat is mijn Origin? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En wat is de zin überhaupt van je identiteit wanneer het samenhangt met een geografische plek of met een taal, een cultuur?
Grote vragen.
Dat zijn hele grote vragen. Die kwamen heel vroeg bij mij, omdat vanwege die verhuizing van Nederland naar Zuid-Afrika, een hele andere wereld. Ja. Zuid-Afrika tijdens apartheid, Zuid-Afrika voor Mandela. Zuid-Afrika waar mijn moeder een school heeft geopend voor kinderen van alle achtergronden. Dat was niet altijd gezellig voor haar. Dan naar Hongarije. Dat was voor 89, nog tijdens de communisme. Mm-hmm. Ik heb niet begrepen wat communisme is. Maar ik begreep wel dat we in een heel klein flatje hebben gewoond. En dat verwarming een thema was. En dat goed eten een thema was. Mm-hmm. Datzelfde gebeurde ook in Dublin. Toen wij naar Ierland kwamen, was het in die tijd, in de late 89 jaar, een derde wereldland. Ja. En klassieke muziek was daar iets heel nieuws.
Je hoort altijd dat als gezinnen veel verhuizen, dat de familieleden dan heel hecht worden. Mm. Omdat je steeds met z'n allen weer in een nieuwe vreemde omgeving je plek moet vinden. Gebeurde dat bij jullie ook?
Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Ja, we zijn klein, maar heel erg. Ik heb contact met mijn ouders elke dag. Heel veel mensen heel raar vinden. En heel veel van mijn vriendjes heel raar hebben gevonden. Hoezo heb je zoveel contact met je ouders? Maar met mij doe je alleen maar één keer per dag sms'en. Een beetje zo. En natuurlijk, als ik ben van thuis alleen verhuisd. En ik was al heel vroeg onderweg alleen. Vanaf mijn 14e ben ik alleen gevlogen naar Nederland. Vanaf mijn 16e heb ik alleen concerten gespeeld in verschillende landen in Europa.
Super zelfstandig klinkt dat.
Ja, maar ook een heel groot leerproces. En natuurlijk, als je ouders tot en met 2000 kilometer vandaan zijn, begin je allereerst heel erg zelfstandig te zijn. Op de andere kant hecht je om zo meer aan je familie. Omdat dat zijn mensen die je dus kent. En terwijl overal waar je kijkt, zijn er mensen die je niet kent.
En heb je broers of zussen?
Ik heb een broer. En hij woont in Hilversum. Ik ben aan zijn huis waarschijnlijk vandaag voorbij. En hij is 10 jaar ouder als ik. En heeft medicijn gestudeerd. En toen we de verhuizing van Zuid-Afrika naar Ierland hebben gemaakt, is hij in Nederland gebleven. Hij heeft zijn eindexamens in het Nederlands willen doen.
Ja, oké. Okay. En alsof je het niet druk genoeg had, ben je toen ook nog muziekpedagogie gaan studeren.
Ja.
En je bent gepromoveerd zelfs.
Ja.
En ik zou zeggen, nou, als er zo'n glanzende carrière al voor je ligt, waarom kies je nog een ander vak? Of wat was die behoefte? Waarom wilde je dat doen?
Een beetje een probleem dat ik in me draag is dat ik ik vind het vervelend om alleen één ding te doen. Dus ik vind het vervelend om 8 uur per dag te studeren. Na een tijdje vind ik het heel interessant aan het begin. En dan na een tijdje vind ik het vervelend. Ik vind het vervelend om alleen op het podium te staan, want dan komt de glans er vanaf.
Is het saai of zo? Of eenzaam?
Het is niet saai, het is eenzaam. En je hebt dan het gevoel dat de emoties die je voelt tweedehands worden.
Leg dat eens uit?
I'll try. dus als ik, laten we zeggen, 2 keer per week op het podium sta, is dat een goed balans voor mij?
Mm-hmm.
Niet te veel, niet te weinig. Of zelfs 2 keer per maand, mag ook. Maar ik heb aan het begin van januari bijvoorbeeld iets van 13 concerten gehad in 2 weken. Dat was een uitzondering. Maar het was heel erg spannend. Maar ik begon ook te voelen van, oké, dit stuk heb ik deze week al 4 keer gespeeld. Misschien met verschillende mensen en in verschillende zalen, verschillende landen. Maar ik weet niet of ik die gevoelens die ik nu speel, deze week eigenlijk heb gevoeld. Of het eigenlijk een soort namaak gevoel is uit mijn herinnering.
Routine?
Een soort routine, ja. En dan is het niet meer zo echt. En dan voelt het voor mij niet meer boeiend aan. En daarom, ja, en ook omdat mijn ouders les hebben gegeven vanaf een vroeg. Dus ik ben in een school, letterlijk in een muziekschool opgegroeid. En mijn grootmoeder en overgrootmoeder waren beide ook leraressen, docenten, was het voor mij heel normaal om les te geven. Dat begon al heel vroeg. Mijn moeder was ziek en heeft me verteld dat ik moest gaan stappen. Ik moest les geven. En dat is op zich niet zo bijzonder, maar ik was 12. Dus daar begon het al heel vroeg.
Dat is best bijzonder, ja. Ja. En op je 21ste... Was dat voordat je ging studeren of daarna? Hoe oud was je toen je ging studeren?
Toen ik professioneel, dus dat wil zeggen, toen ik alleen, dus van school af kwam, was ik 18, ja.
Ja.
Dat ik alleen nog viool studeerde, ja.
En toen je pedagogie erbij ging doen?
Ik was klaar met mijn pedagogie met 21.
Oké.
Toen ik 21 jaar oud was.
Nou ja, daar is iets moois uitgekomen, want ja. Je hebt een eigen muziekonderwijsmethode geschreven. Mm-hmm. Je was geloof ik de jongste die dat ooit heeft gedaan.
De jongste vrouw.
De jongste vrouw? Ja. Oh, heel goed. Internationale vrouwendag.
Ja.
Of nou, dat is eigenlijk net voorbij. Trouwens, het is alweer 9 maart. Nee, maar goed, we houden het nog even vol. Micaela's Music House.
Precies.
Voor ons ligt een soort prentenboek. Het is vormgegeven met mooie tekeningen in een ringband. En wat maakt deze vioolmethode nou zo anders dan al die andere studieboeken die je als kind voor je neus kunt hebben?
Ik vond het en vind het nog steeds heel belangrijk om muziek boeiend te maken. En ik vind het nog steeds een soort onderdeel van mijn vak dat ik klassieke muziek, dat ik mensen benader met mijn vak en niet andersom. Dat ik niet verwacht dat het publiek naar mij toe komt, maar dat ik op mijn publiek toe ga. Ik vond het idee om een klein meisje te verzinnen. Vanwege International Women's Day, een klein meisje die viool begint te leren. En een karakter te beschrijven die door gedichten of verhalen muziek leert, viool leert. Belangrijk, omdat ik vind dat kinderen eigenlijk bijna alleen met viool spelen of cello spelen, of wat ook al ophouden, als ze het niet meer boeiend vinden. En meestal vinden ze het niet meer boeiend als hun imagination niet wordt.
De fantasie?
Fantasie. Niet wordt meegenomen.
Dus fantasie is voor jou een instrument om het kind te bereiken. Om het kind mee te trekken in de vioolstudie.
Ja. In elk hoofdstuk is een deeltje voor de kinderen geschreven. Met karakteren uit een fantasiewereld. Met aapjes en veetjes en wat weet ik, noem maar op.
Ja.
En dat wordt dan analoog technisch beschreven voor de leraar die dat boek leest, of voor de ouder die dat boek leest, die met het kind studeert, beschreven.
Ja, en jij zegt ook, geen zin hebben om te studeren, dat is niet erg, dat hoort erbij. Die worsteling, jezelf tegenkomen.
Het hoort er jammer genoeg bij. Het begint gewoon heel erg vroeg bij kinderen.
Ja.
Dat zijn ze misschien niet gewend, maar als je dat kan positief ondersteunen, komt het goed.
En wat voor oplossing geef je voor dat probleem?
Nou, dan moet je mijn boek lezen.
Ja, maar vertel het nu toch maar even.
Ja, verschillende dingen. Bijvoorbeeld kinderen die geen zin hebben om gewoon te studeren. Kan je zeggen, oké, heb je zin om op concert te spelen? De meeste kinderen zeggen bijna allemaal ja. Dus in een jonge leeftijd hebben de weinigste kinderen, hoe noem je dat in Nederland, stage fright. Als je bang bent voor op het podium te gaan.
Ja, podiumvrees.
Podiumvrees. Hebben de weinigste.
Ja.
En als je daar dus kan zeggen, bijvoorbeeld, het gebeurt ook met Michele, dat je gewoon al die teddybeers en poppetjes op een stoel zet in de kamer. En je zegt, oké, dit is nou jouw publiek. Want voor een kind zijn zulke teddybeers levendig. Dat is niet een teddybeer, dat is een levendig
iets. Dus je laat ze oefenen met een teddybeer.
Ja, die kijken en die luisteren mee. En die hebben misschien zelfs commentaar om te maken. Ja. En dat maakt het helemaal anders voor hen.
Straks praten we verder. Dan praat ik verder met Gwendoline Mazin. En dan hoort u ook onze podcast Rewind over de geschiedenis van de dance. Dat en meer straks na het nieuws.